Het is eigenlijk een heel bijzonder lied wat we hebben gezongen, de vrede van God. En dat we dan ook de vrede van God elkaar toezingen. Want het zingt ook, weet je wel, de vrede van God zijn met jou. Dus ik hoop dat je, terwijl je dat zong, ook niet aan je eigen dacht, maar dat je dat werkelijk in je gedachten ook toezong aan anderen die om je heen stonden. En dat je hun ook echt wenst, de vrede van God. En de vrede van God is eigenlijk zoiets groots dat we eigenlijk nog niet eens begrijpen wat het eigenlijk is. Want Paulus zegt ook dat de vrede van Gods alle verstand te boven gaat. En we zingen het soms omdat we denken met vrede is de afwezigheid van ellende, afwezigheid van oorlog. En dan hebben we vrede. En vrede op aarde, kijk maar met de kerst, dat geeft de mensen weer een soort welbehagen, een goed gevoel. Een klein kindje onschuldig in een kribbetje, ja, daar willen we allemaal wel omheen zijn. Maar wat is dan de vrede Gods? Dat is dat diepe rust in je hart, te midden van oorlog en ellende en moeite en zorg en twijfel en waar je weet ik veel allemaal mee te maken hebt of mee te maken gaat krijgen misschien in je leven. En dat is de vrede Gods waar het eigenlijk echt om gaat. Die ongekende rust te midden van de moeite, van de strijd, van de vragen die je hebt. En dat je in je hart weet, uiteindelijk zal het goed komen. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, maar het komt goed. Want ik heb een hemelse Vader die om me geeft, die van me houdt, die weet waar ik doorheen ga, die ook in zijn wijsheid het toelaat dat ik hier doorheen moet, omdat Hij dat gebruikt om mij te vormen en te kneden naar het beeld wat Hij voor ogen heeft. En God bespaart daar niet het lijden voor, niet de zorgen voor, niet de problemen van de wereld, bespaart Hij daar niet voor. Hij neemt ons op dit ogenblik niet weg. De Heer Jezus, als Hij bidt, dan bidt Hij ook voor zijn volgelingen en voor zijn discipelen in deze wereld. Ik laat je in deze wereld achter, zegt Hij. Maar wees niet bevreesd, ik laat je niet alleen. Hij heeft gezegd, ik zal de trooster zenden, de Heilige Geest. En we weten dan vanuit Handelingen dat de Heilige Geest gekomen is en dat Hij is uitgestort. En we weten... We gaan een filmpje al. Maar we weten dat je door geloof die geest ontvangen hebt. Dat je door de Heilige Geest verzegeld bent. En dat je door de Heilige Geest een erfgename bent van wat er nog te wachten ligt. Weet je, dat is een geweldige positie te midden van vandaag. En dat moet je vasthouden. We hebben het net nog even, zaten we hier in dat groepje over het gemeenteleven, dat het altijd zo moeizaam gaat, of er is geen ruimte, of al die verschillen, en weet je, dan weer ruzies, hoe gemeenteleden met elkaar omgaan, dan, ik heb dat ook wel eens gedacht, ik wil geen eens meer lid zijn van de gemeente. Ik ga wel over mezelf. Maar je kunt niet om de gemeente van de Heer Jezus heen. Het is een Bijbels principe. En de gemeente heeft een hele bijzondere plek in Gods woord. Vergeet niet dat de Heer Jezus de grondlegger was voor de gemeente. En we praten soms zo makkelijk over de gemeente. En we praten soms zo makkelijk negatief over de gemeente. Maar beseffen we waar we het dan over hebben? We hebben het over de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeente die Hij zo lief heeft, dat Hij bereid was om zijn bloed daarvoor te geven. Hij was zelfs bereid om die plek waar wij naar verlangen, naar die hemel, die was Hij bereid om die te verlaten. Dan moet je nagaan hoeveel Hij van de gemeente, hoeveel Hij van jou en mij houdt, dat Hij de heerlijkheid, de volmaaktheid, wilde verlaten naar wat voor een wereld. Een wereld die tegen Hem zei, we moeten je niet. Kruisig hem. Maar Hij had ons lief en Hij gaf zichzelf. Niemand heeft de Heer Jezus vermoord. Niemand heeft Hem gedood. Niemand. De Bijbel zegt dat Hij gaf de Geest. Hij gaf zichzelf. Dacht je nou echt dat iemand in staat was om God, de Zoon van God, te doden? De Heer Jezus zegt zelf, op één vingerknip, dan komt die hele engelenmacht. En niemand die heeft, die kan blijven bestaan. Hij gaf zichzelf. En legde daarmee, zoals de Bijbel zegt, het fundament voor de gemeente. En daarom moeten we ook als je jong bent, voorzichtig zijn hoe we met elkaar over de gemeente praten. Kijk, dat mensen binnen de gemeente dingen verkeerd doen, dat is wat anders. Maar blijf de gemeente zien als iets wat van de Heer Jezus is. Dat is van Hem. Dat heeft Hij gekocht en betaald met kostbaar bloed. Zoals Hij ook jou en mij gekocht en betaald heeft met dat kostbare bloed. En door de Geest een plek heeft gegeven binnen die gemeente. En die gemeente is verzegeld. En die gemeente wordt het lichaam van Christus genoemd. En die zal straks op een moment wanneer we niet weten wanneer het gebeurt, samenkomen met het hoofd en wij zullen voor eeuwig bij Hem zijn. Dat is een geweldige belofte die we hebben. Het is een geweldige belofte. En soms denk ik wel eens, waarom is de opname van de gemeente, vindt die nog niet plaats? Ik denk dat die gemeente helemaal niet bij de Heer Jezus wil zijn, want het gaat om ons. En ik denk de Heer Jezus zit te wachten tot die gemeente echt naar Hem verlangt. En dat die vereniging werkelijk kan plaats kan vinden, omdat we daar naar uitzien. En dat het niet om ons gaat. En dat is ook de toekomst van de gemeente. De gemeente is nu nog niet voltooid. Het is nog niet zoals het wezen moet. En dat is ook wel duidelijk ook. En weet je, als je echt een goede gemeente wil, word dan geen lid. Want zodra een van ons lid wordt van een gemeente, voegen we altijd iets toe wat niet opbouwend is. Want ook wij zijn niet zonder zonde. En de gemeente is nog steeds aan het groeien. Ik lees maar 1 Johannes. Eerste brief van Johannes. 1 Johannes. Trouwens mooie brieven van Johannes. Vooral de eerste. 1 Johannes. Want wij hebben eigenlijk nog helemaal geen idee waar het allemaal om gaat. 1 Johannes 3. Ik vind het eerste vers al, laten we gewoon verder naar vers 1. Er staat, ziet welke liefde onze Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En even die bevestiging erachter, en we zijn het ook. We zijn kinderen van God. En daarom kent de wereld ons niet. Zie je dat het helemaal niet vreemd is, als ongelovigen jou niet kennen. Of met andere woorden niet snappen waar jij mee bezig bent. Omdat wij kinderen God zijn. Daarom kennen de wereld ons niet. Omdat ze Hem niet kennen. Wij denken vaak dat komt omdat ik christen ben. Dat ze mij niet kennen. Nee, ze kennen Christus niet. En daarom snappen ze niet wie wij zijn. Weet je, mensen hebben geen moeite met wie ik ben. Maar ze hebben moeite met wie in mij woont. Duisternis heeft zijn probleem niet met een lamp, maar als die lamp brandt. Want daar overwint het licht. Maar licht is, kan geen duisternis zijn. En dat is het mooie hier, wat in je is. En dan staat de geliefde. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen. Wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard wordt... Als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Er komt een ontmoeting met de Heer Jezus. Een ontmoeting met hem. Nou, ik zou niet weten hoe dit gaat plaatsvinden. Wat ik nu zou zeggen van... Ik ga hem overladen met mijn liefde en dankzegging. Andere keer denk ik, ik ga die hele vragenlijsten, die ga ik overtrekken. En dan ga ik overal antwoorden op krijgen. Maar ik hoorde een keer broeder Dato Steenhuis zeggen, misschien dat de eerste 5000 jaar alleen maar zo staan. Helemaal in verwondering. Wij zullen hem zien zoals hij is. Met andere woorden, de gemeente waar jij en ik lid zijn door geloof, is nog lang niet wat die wezen moet. En wij proberen dat op allerlei manieren vorm aan te geven, maar het is alleen maar een schaduw van de werkelijkheid. Dat gaat iets worden zo ongelooflijks, dat wij hem zullen zien zoals hij werkelijk is. En dan kan de Jesus movie, die voldoet er niet aan, al die kleurplaten over de Heer Jezus, we hebben geen idee hoe die zal zijn. En ik denk werkelijk dat we daar vol verbazing, doodstil, in verwondering zullen staan. Wat een dag zal dat wezen. En dat is die geweldige hoop waar Paulus ons ook mee bemoedigt door zijn brieven heen. Dat is de geweldige hoop als de Corinthiërs worstelen met geliefden die gestorven zijn. Is het dan werkelijk een opstanding der doden? Is het... Mensen worstelen dan door hun geloofsvragen heen. En dan schittert Paulus daarboven die geweldige toekomst. Dat is niet je aardse carrière, maar dat is een hemelse zekerheid die je vast mag grijpen door genade. Omdat het woord van God ons dat geeft. En kun je dat zeggen? Ja, want in de Efezebrief, hoofdstuk 1, vers 13 en 14... Daar leren we ook, nou laten we maar lezen ook. Efeze. Ik heb toch tot 3 uur zeg ik. Efeze 1 vers 13 en 14. Oh, dat zijn van die versen die timmer ik gewoon in mijn hart en in mijn gedachten. Die wil ik niet kwijtraken. Daar zegt, in hem zijt ook gij. En dat is in Christus. In hem zijt gij. Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis, hebt gehoord. Zie je de volgorde? Het evangelie, de woord der waarheid, wat is dat? Het evangelie, uw behoudenis. Wanneer je dat hebt gehoord, in hem zijt gij wat? Toen gij gelovig werd. Horen is niet genoeg. Misschien zoals jij hier zit, heb je het evangelie zo vaak gehoord. Maar het geheim zit, toen ga je gelovig werd. Geloof je echt in je hart van wat daar staat? Ik vraag niet of je het begrijpt. En de Bijbel vraagt ook nergens. Zij die begrijpen, zullen behouden worden. Zij die het kunnen onderleggen en onderbouwen zullen behouden worden. Ik ben zo blij dat er staat, zij die geloven, zullen behouden worden. Want hoe meer ik studeer, hoe minder ik ervan begrijp. Want God wordt alleen maar groter. En ik word alleen maar kleiner. En dan snap ik er veel minder van hoe het mogelijk is, dat ik door het offer van de Heer Jezus, hem mijn vader mag noemen. Ik snap het niet, maar ik geloof het wel. Geloof in mijn heel hart. En er staan dingen in de Bijbel, ik snap het niet. Maar het staat erin en de Bijbel zegt, heel uw woord is de waarheid. Nou, dan is het toch niet de vraag of het wel mogelijk is. Het is de waarheid, dus het is gebeurd. Voor mijn part zat Jona in een goudvis. Als dat in de Bijbel staat, dan is het waar. Bij God zijn toch alle dingen mogelijk. En zo moet je het ook lezen. Is voor mij door deze voorbereiding van die studie nog geloofwaardiger geworden dan die al was. Het zit zo bijzonder in elkaar. Het is net als een borduurwerk. Ik snap niet, mijn vrouw kan dat ook, weet je wel. Haakje, kruisje over links, kruisje over rechts, weet ik veel. En als je dan de achterkant van het borduursel ziet, nou je snapt er niks van. Wat is dat? En je draait het om en het is schitterend mooi. Nou, en zo doet de Heer dat in mijn leven. Ik kijk tegen de achterkant van de borduursel aan. En af en toe draait hij om. En dan zie je zo die patronen, die zie je samenvallen. Dat is zo mooi als je dat zelf mag ontdekken. En dat is zo rijk. En hier hebben we dan gelezen, wat lazen we ook alweer? Oh ja, in hem zijt gij, Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, wanneer, toen gij geloofd werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus welke geest die beloofd werd door de Heer Jezus? En wat is die geest? Die is een onderpand van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. En dat heeft hij zich verworven met zijn leven. We hebben een onderpand. De Heilige Geest, daar kunt de duivel echt niet tegenop. We hebben een onderpand wat ons een erfenis heeft gegeven. En die erfenis, die is voor ons weggelegd, waar? In de hemel. Die ligt niet bij de DSB-bank in een kluis. Was het over geweest, dan komt een Amerikaanse bank, die koopt jouw erfenis op. Onze erfenis ligt in de hemel. Dat is geweldig, moet je kijken, 1 Petrus. Ja, ik ga het ook de opname hebben, maar... 1 Petrus, moet je hier eens kijken. In Petrus hoofdstuk 1. Moet je hier eens goed over nadenken. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Gelooft zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Mooi hè? Gelooft zij God en Vader van wie? Van onze Heere Jezus Christus. Die ons, dat is heel persoonlijk hè, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren tot wat? Wat staat er? Tot een?
Een levende hoop.
Een levende hoop. En wij lijken wel eens tot een wedergeboren hopeloos. Nee, tot een levende hoop. Waar is dat zichtbaar in ons leven? Ik kan soms zo wegzinken uit die levende hoop vandaan. En dan laat ik me meeslepen door emoties, gevoelens en het wil allemaal niet. En dan zit ik als een klein kind. Krijg mijn zin niet. Ik ben... uit de doden, wedergeboren tot wat? Een levende hoop. Daarom is christen zijn is niet saai, dat kan niet. Er kan geen saai leven zijn. Wij maken er soms een saai leven van door regeltjes en wetjes en dingetjes. Maar de Heer Jezus zegt nee, jullie zijn een levende hoop. Er is hoop. Dit is het helemaal niet. Er is veel meer. En moet je kijken, moet je doorgaan. Tot een levende hoop, tot wat? Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis. Mina, tot dat. Die in de hemelen weggelegd is voor u. Voor jou en voor mij. Ligt die erfenis, die ligt in de hemel. En die erfenis, dat ben jij en ik. Want dat is onze toekomst. Wij gaan die erfenis, daar worden wij in vervuld. Waar wordt die bewaard? In de kracht Gods. In de kracht Gods wordt dat bewaard, die belofte. Welke gereed ligt, dus hij ligt klaar om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus er komt een moment... dat die erfenis die daar ligt te wachten, die heerlijkheid, dat wij zullen zijn zoals hem, die ligt in de hemel in de kracht van God. En de gemeente zal opgenomen worden en we gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd bij hem zijn en dan zal dat allemaal openbaar wezen. En dan gaat het over van aanschouwen van geloven gaat in. Daar zijn. Een geweldige tijdperk waar wij mee te maken gaan krijgen. Nou, wanneer wordt dat gebeurd? Toch van die dag en van die uren weet niemand, zegt de Heer Jezus. Ook de engelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Nou, je kunt zoveel eindtijdstudies tegenwoordig volgen. Einstein, over wanneer, hoe en nou, boeken, zulke rijen erover. En die zegt zo, die zegt zo, die er zo. Nou, zal ik je eerlijk zeggen, het maakt mij niet uit. Want de wederkomst komt. En dat is voor mij genoeg. De wederkomst komt. En ik ben er klaar voor. Ik heb wel eens mensen gehoord, mijn koffertje staat gereed. Ik heb geen eens een koffertje nodig daar. Alles is er. Ik heb niks nodig. Alles is daar wat ik nodig heb om gelukkig te zijn. En als de Heer vindt dat ik een Gameboy moet hebben, dan is er een Gameboy om gelukkig te zijn. Want er is geluk. Alles is daar. En of het nou vandaag is of morgen of over 1000 jaar, het zal me nog worden wezen. Hij heeft gezegd dat het gebeurt. En wij strijden, weet je, we gaan discussies aan over de tweede komst van de Heer Jezus. Weet je dat er mensen zijn die hebben nog nooit over de eerste komst van de Heer Jezus gehoord? Hoe kunnen die uitzien naar een geweldige hoop? Hoe kunnen die ooit die vrijheid en die blijheid in Christus kennen zoals wij het kennen? Dat er mensen zijn die nog ineens het woord van God in hun eigen taal hebben. Nog ineens kunnen lezen, nog ineens zichzelf kunnen bemoedigen en verblijden met liederen uit de psalmen. En dan maken we ons druk wanneer de tweede komst komt. Voor de grote verdrukking, te midden of daarna, is er wel een opname. Heel veel mensen hebben nog nooit gehoord van de eerste komst van de Heer Jezus. Dat hij kwam als offerlam. Om jouw plaats in te nemen, te sterven voor je zonde. Daar maak ik me liever drukker over. Het is een onderdeel van de gemeente. We zullen opgenomen worden. We zullen bij hem zijn. Maar als christen maak ik me daar geen zorgen over. Ik heb een eigen familie die de Heer niet kent. Ik heb nog oude vrienden die de Heer niet kennen. Ik ben in zoveel landen geweest waar hele groepen van mensen zijn. Waar niemand het evangelie brengt. Vorig jaar maart in de jungles. 12.000 Quarayo-Indianen. En niemand brengt daar het evangelie. Tweede komst. Hij komt wel. Hij komt wel. Maar laten we leven van die eerste komst. Laten we daarvan getuigen. Zodat er nog steeds mensen gered mogen worden voor die eeuwigheid. En dat ook zullen gaan uitzien en ervaren na die tweede komst. En dat is heel belangrijk. Weet je, Paulus zegt, ik ben van overtuigd dat de Heer Jezus die in jou een werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus. De dag dat we hem zullen ontmoeten. Nou, als dat een belofte is, dan maakt mij niet uit wanneer die dag komt. Dan zit het wel goed. Want die dag hangt niet van mij af. Die dag hangt van hem af. En als ik me gereinigd weet door het bloed van de Heer Jezus, dan mag die dag komen. Want er zal geen oordeel meer over mijn leven zijn. Want hij heeft dat oordeel gedragen aan het kruis. En ik kan alleen maar zeggen, halleluja, maranatha. Hij komt wanneer hij komt. Het is voor mij goed. En hou dat ook vast. Er staat ook, wees wel bereid. In Lucas 12, wees bereid. Want op het uur dat gij het niet verwacht, komt de Heer Jezus. En daarom zegt Paulus ook, in de Hebreeënbrief, heden, nu gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Hij zegt niet morgen, nee vandaag. Want morgen kan misschien de komst van de Heer Jezus zijn. En hoe is het dan vandaag met de hardheid van je hart? Heb je nog van die plekken? Als je door een scanner, geestelijke scanner zou gaan, heb je nog van die harde plekken op je hart. Mag ik ze bij de Heer brengen? En zeg, Heer, ik wil gewoon zo'n lekker, sponsig, kloppend hart voor u. Neemt u die harde plekken maar weg. Die harde plekken die dat soepele kloppen in de weg staan. Maar dat ik lekker vreugdevol mag leven als een christen. Dat u bereid staat om u te ontvangen. Maar goed, we zullen toch even kijken naar de opstanding. Want het gebeurt, wij denken we worden in een moment weggenomen. En zo wordt het meestal onderwezen. Maar er gebeurt in die oogwenk, in dat moment, gebeuren er eigenlijk drie bijzondere dingen. Die bijzondere dingen, en die gaan in een vervolg, vervullen die elkaar in een oogwenk, in een moment. En de eerste is de opstanding. Ga maar mee naar 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 15. En zij zaten ook ermee van hoe zit het nou met de broeders en zusters die gestorven zijn, die overleden zijn. Hoe zit het daarmee? En dan zegt hij in vers 13, 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten. Dat is onderwijs. Wij willen u niet onkundig laten. Paulus wil dat je kundig wordt, dat je kennis van zaken gaat krijgen. Wij willen niet u onkundig laten, broeders, wat hen betreft, die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd wordt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wat een verschil, hè? In Bolivia, als je daar een begrafenis meemaakt, nou, mensen kennen die niet janken. Het is ongelooflijk. De onzekerheid en alle rituelen die ze maar niet doen. En het bijgeloof. Er worden koorden om de lijken gewikkeld. En dan gaan ze uitroepen naar familieleden waarvan ze denken dat ze in het hemelse rijk zijn. Dat ze die koorden gaan beetpakken. En er moeten dan naar het aantal familieleden wat je hebt. Zoveel knopen mag je in die koorden zetten. Want dan hebben ze beter grip op de koorden om die persoon maar naar boven te krijgen. Ze worden ook begraven met de voeten bij, ze zetten dan een kruis of een paal. Want dan kan de dode, als hij geroepen wordt, heeft hij een paal om zich omhoog te trekken. Dan kan hij uit zijn graf komen. Er wordt heilig water in de hoeken van de kisten gedaan om de demonen uit de kist te houden. Er wordt een tas met kleding meegegeven. En voedsel, zodat als hij naar de hemel gaat, hij zich kan kleden. En allemaal rituelen en een gehuil en een verdriet. En dan gaan ze drinken en ze worden dronken. Het is ongelooflijk. Zoals mensen die geen hoop hebben. Nou, ik stuur een verhuiskaartje. Want ik ben niet dood. Ik ga naar huis. Ik ga naar mijn hemelse vaderhuis. Een heerlijke verwachting. Ik weet niet of je ooit van broeder Dickens hebt gehoord. Dat was een evangelist in Leiden. Toen hij begraven werd, hadden ze een witte kist. En zijn kinderen droegen de kist toen ze naar het graf gingen. En ze zongen, wij brengen hem thuis, wij brengen hem thuis. Ben ik nooit meer vergeten. Het was de eerste christelijke begrafenis die ik had meegemaakt. Wij brengen hem thuis. En ik zei daarna, ik heb nog nooit zo'n leuke begrafenis meegemaakt. Het was een verkeerd woord, maar ik vond het zo. Ik kwam er helemaal blij vandaan. En iedereen was blij. En toen zei ze, ja, ik snap wat je bedoelt, zei zo'n vrouw. Ze zegt, maar is het niet geweldig? Mijn man is al bij de Heer. En nou zien ze met z'n tweeën naar mij uit. Wat een geweldige zekerheid. En dan zegt hij hier, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, vers 14, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hen. Want dit zeggen wij met een woord des Heren. En moet je goed opletten. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Dus wij gaan niet eerst, wij zullen de ontslapenen, zij die in Christus gestorven zijn, nooit voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ene bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, dus nou weten we gelijk wat ontslapen betekent, in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen. Mooi, hè? Dus degene, wij leven nou hier en hun zitten in de aarde, maar hun staan eerst op en dan zullen wij samen met hen, en wat zullen we dan doen? Met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden waar? De Heere tegemoet in de lucht. Dat is hemelwaarts. Dat is hemelwaarts. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Wat een geweldige zekerheid. Dat eerst zij die in Christus zijn gestorven zullen opstaan. En wij zullen daarna met hem op dat moment in die opstanding de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dus eigenlijk merkwaardig dat zelfs zij die in Christus gestorven zijn, waarvan we geloven dat ze met ziel en geest al bij de Vader zijn, maar nog wachten op de opstanding en verheerlijking van hun lichaam. Eigenlijk wonen ze uit hun lichaam in bij Christus, maar wachten nog op het moment dat hun lichaam daar ook zal zijn. Dus het is de eerste is een opstanding. Tweede wat? Ja.
Er is dus die opstanding van het lichaam van de gelovigen die reeds gestorven zijn, of geslapen zijn. En dan de gelovigen die nu nog leven. En die gaan tezamen de Heer tegemoet in de lucht. Is het dan zo dat degenen die al gestorven zijn, nu al bij de Heer zijn, zeg maar? Of dat dat op dat moment pas is, met ons, de Heer tegemoet?
De meesten leren van wel. Dat je dan bij de Heer bent.
Ja.
Als je in Christus gestorven bent, als je een kind van God bent, dan schijnt je ziel en geest, die schijnt dan bij de Vader te zijn. En andere leren, je zit nog in dat tijdelijke dodenrijk, en daar komt de katholieke leer vandaan.
Ja.
Dat je daar nog steeds geheiligd en gereinigd en gevormd moet worden, voordat je pas naar de hemel kan. Ja, en dat is een puzzel. Maar ik geloof op dat moment ben je bij de Heer, en we wachten op dat lichaam. Ja. Ja, dat zijn ingewikkelde studies waar zoveel leringen uit zijn. Ja.
Ik heb ook nog een vraag. Dat ja? Die opstanding van de doden die al, je hebt daar, ik probeer dat voor te zeg maar stellen, maar wat moet je er eigenlijk bij voorstellen? Is dat een lichaam zoals wij dat hebben? Blijkbaar met een lichaam zoals Jezus dat had, na zijn opstanding.
Dat is het tweede gedeelte van de opname. De eerste is die opstanding van de doden. En wij levenden zullen met hem meegaan. En Paulus zegt ook, dat is waar ik eigenlijk naar uitzie. Hij zegt, ik wil liever overkleed worden. Hij verlangde zo naar de wederkomst van de Heer, dat hij hoopte dat hij dat in levende lijven zou meemaken. Dat hij niet eerst zou sterven, maar dat hij zo dat moment van leven in één keer veranderd zou worden. Dat schrijft hij over. Maar dan gaan we nu even naar 1 Korinthe 15. Want daar staat op wat jij bedoelt. 1 Korinthe 15.
Het eerste woord van vers 36.
Waarvan? Vers
36.
Uit wat?
1 Korinthe 15.
Even kijken. En dan zullen ze altijd bij hem wezen. Even kijken, waar zitten we? 4. Vermaan dus elkander met deze woorden. Bedoel je die?
Nee, vers 35, daar staat de vraag niet naast op dat.
In 1 Korinthe, 1 Thessalonische
15? Nee, 1 Korinthe 15.
Oh, 15? Even denken, waar zit je nou? 1 Korinthe 15.
35.
Vers 35?
Ja.
Ja?
Dat is de vraag van de Marsman.
Oh, maar zal iemand zeggen hoe we de...
Als
De doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Dwaas.
Een lage
reis was. Zal ik je gelijk op dat gebied nog eentje geven? Het is leuk als je gaat evangeliseren. Als jij gaat evangeliseren en je zegt tegen iemand en je praat, weet je al, of je God kent, en ze zeggen ja, maar er is helemaal geen God. Hè? Dat snap ik niet. Zeg je nou dat er geen God is? Ja, er is geen God. Ja, maar waarom sta jij dan in zijn Bijbel? Hè? Huh? Hoe kan ik nou in zijn Bijbel staan? Ik zeg hier, moet je lezen.
Psalm
14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zeg, zie je dat er een God is? Hier staat in zijn Bijbel, in zijn woord. Staat erin. En hier ook, dwaas. Nu kijk je, dwaasheid. Maar hier, vers 50. Vers 50. Dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Zoals ook de geheimenis, de gemeente een geheimenis was, wat eigenlijk niemand ooit begrepen had, is dit het ook. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij, dat zijn die levenden, zullen veranderd worden. Waarom? Want dit vergankelijke, dit lichaam wat onderhevig is aan honger, aan pijn, aan verdriet, aan sterven. Die moet onvergankelijkheid aandoen en het sterfelijke onsterfelijkheid. Dus er vindt ook een plaats van veranderd worden. We worden veranderd. Waarom? Het zal toch wat wezen als je in de hemel komt en je nog steeds last van buikpijn en diarree en overgeven en oorpijn en verkoudheid en vermoeidheid. Vooral als je een lang weekend hebt in de hemel. Helemaal op, want je slaapt niet. Maar wij daar hebben we kampweek, jongen, van eeuwigheid. En we worden niet moe.
Eerst 100 jaar
buiten. Maar moet je nagaan hoe Jefka zich kan uitleven daar. Er wordt zelfs Jefka niet moe. En jongens, een heel andere toekomst, een heel andere wereld die waar, dat we niet beseffen. Dat zou zo bijzonder wezen. We krijgen een soort geestelijk lichaam, het lichaam zoals de Heer Jezus. Het bijzondere was dat de Heer Jezus daarmee gewoon naar binnen liep en de deur was dicht. Er waren geen belemmeringen meer. En het vreemde was, het was niet een lichaam, net als Spooky, hoe heet dat tekenfilmpje, Spooky, weet je, en je ziet alles. Hij kon ook gewoon eten. Dus aan de ene kant was het toch een substantie en aan de andere kant was het iets geestelijks, iets wat heel vreemd is, wat wij niet kennen. Maar hij at. En hij zegt, raak me maar. Ik ben geen geest. Hoe kan een geest eten, zegt de Heer Jezus. En toch had hij een onsterfelijk, verheerlijk lichaam. En daar mogen wij naar uitzien. En hoe dat zal zijn, ik weet het ook niet. Ik denk dat jullie allemaal een beetje op mij lijken, een beetje leuk postuur. Maar het maakt me niet uit hoe we eruit zien daar. Het zal goed zijn. Goed zijn. Dames, daar heb je geen spiegel meer nodig. Geen beauty case. En wat denk je van al die jongens met die crèmetjes en jelletjes? Jongens, het is allemaal goed daarop. Ja, ik sta soms verbaasd dat die jongens allemaal gaan geld trekken. Beauty case, dan die meiden tegenwoordig. Er zit van alles in.
Maar je hebt gaan de straat, toch?
Er zit van alles in.
Ja, boos maar.
Hier ook. Maar het zal, jongens, het zal zo bijzonder wezen. We hebben geen idee hoe het zal zijn. Maar het zal goed wezen. Het zal goed wezen. Dus er is een verandering. En het andere is.
Er is nog een vraag.
Ja.
Nog even net over dat. Waar we nog niet mee zullen komen als je nu zou sterven. Daar schrijft Paulus ook over in Filippenzen 1. Kijk even of ik Filippenzen 1 nu. Kijk gewoon nog waar.
Vanaf vers 21, want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Ja. Want dit is verreweg het beste.
Ja.
Ze zegt ja, als je dan sterft, dan ben je met de Heer Jezus. Ben je
ja.
met Christus.
Ja. En geloof je dat ook? Ja. ja. En anderen zeggen weer, ja, dat is Paulus' verlangen, weet je wel. Oh. Hij verlangde bij Christus te zijn. Maar ik geloof dat het ook, ik zelf geloof ook dat het voor Paulus werkelijkheid was.
De moord aan het kruis heeft natuurlijk ook van
de hele
zult gaan
met mij vervangen. Ja, de hele zult gaan met mij zijn. En zijn lichaam hing daar nog steeds.
En als je naar het Oude Testament, naar Elia kijkt, die voer op.
Ja.
En Mozes, die werd begraven, maar die kwam ook in de
hemel. Kunnen ze niet vinden. En Henoch.
Er zijn natuurlijk meer voorbeelden. Ja. En Abraham, die was de rijke man, was in de schoot van Abraham. Of ja,
Lazarus in de schoot van Abraham. Ja.
Ja. Ja. Dus er is al volgens mij wel in ieder geval de hemel en het koninkrijk. En wij kunnen ze elkaar ook zien.
Ja.
Dus misschien een beeld wel straks. Ik denk het vast wel, want anders zou ik verdriet hebben. Maar...
Ja, ik denk dat de hemel het dodenrijk niet kan zien, maar het dodenrijk wel de hemel.
Ja.
Want er staat dat zij zullen zijn die de Heer Jezus niet aanvaarden, ver van het aangezicht van God.
Ja.
En heb ik wel eens het idee, het is heel ver, maar je kan het net nog zien.
Ja.
En dat je daarom dat tandengeknars en dat geween hebt, van had ik maar, had ik, moet je eens nagaan.
Ja, vreselijk.
Moet je eens nagaan.
Verappen.
Ik word soms al beroerd als ik iets gedaan heb en ik heb mijn vrouw verdriet gedaan. En dan zeg ik, oh, had ik het maar niet gedaan. En dan word ik al beroerd, weet je wel. En, maar dan kan ik me goed maken.
Ja.
Weet je, ik koop een leuk jurkje. Nee, dat weet ik niet. Dat helpt wel soms. Maar ik kan het goed maken en ik kan vergeving vragen. Ik kan het zeggen, weet je wel. En ik kan het weer omhelzen. Jij moet bukken, want ze is nogal klein. Maar... Nee, als ik zo omhelst, dan doe ik niks. Maar ik kan dat weer heerlijk goed maken. Maar moet je nagaan als je dat ziet. En je verlangt ernaar en je kan er nooit meer komen. Snap je nou hoe belangrijk is dat wij gewoon maar laten zien dat wij christenen zijn. En dan gewoon zeggen, Heer, als u mij wil gebruiken tot zegen voor anderen. Opent u mijn mond maar. Geeft u maar open deuren. En dan gaat hij werken in je leven. We hoeven niet allemaal een Billy Graham te zijn met volle stadions. Ben jij bereid bijvoorbeeld om in Filippus te zijn? Die eenzame weg hebt voor een eenling. Moet je eens kijken. Weet je, we gillen soms op opwekking. We moeten opwekking. Nou, als iedereen van ons in de gemeente, je hebt een gemeente met 100 mensen, gaat bidden en smeken voor één persoon. Dat we dit jaar één persoon tot de Heer mogen leiden, die tot geloof mag komen en toegevoegd worden tot de gemeente. En zeg je voor dat de Heer dat beloont. Allemaal maar eentje. Ja, dat is toch geen opwekking? Nee, dan heb je volgend jaar een probleem in je gemeente. Want dan heb je 200 mensen. En waar ga je die nou weer stoppen? Dus we gaan beter maar niet evangeliseren, hoeven we niet te onderwijzen, en hebben we dat probleem niet. Nou, ga mij dat probleem maar. Heerlijk mensen gered voor de eeuwigheid. Ik ben bereid een eenling voor Heer. Als het u wil is dat mijn leven hier moet dienen om maar één tot de Heer te leiden, dan wil ik dat doen. Want wat zegt Lucas? Lucas 15 vers 10 is het geloof ik. Als hoeveel zondaren zich bekeren? Als één zondaar zich bekeert, wat is er dan? Feestje! Om op een schuim met muisjes smeren, die engelen. Er is er weer een tot tweede geboorte gekomen. Er is feest. En zo is er ook een feest geweest om jouw leven. Vind je het niet mooi? Dat vind ik het mooiste wat er is. Al die engelen die toen Jackie Nuchter tot geloof kwam. Yes! Trek je verjaardagsbeschuit uit de kast. En dan weer. Als er eentje. En moet je eens nagaan. Als jouw verlangen is. Heer, ik ben geen evangelist, ik ben helemaal geen bijbelleraar, ik ben niks. Maar wilt u me gebruiken? Oh, mag het er maar één zijn. En dan door jouw toedoen, door jouw bereidheid, zorg jij dat die miljoenen engelen weer lekker een beschuitje kunnen eten. Zou toch geweldig wezen? Zo eenvoudig is het. Zo heerlijk ontspannen is het. Het is leven. Het is niet volgens regeltjes en wetjes. Het is een leven wat hij ons wil geven. Dat vind ik het mooie van het christen zijn. Dat het een leven is. Waar het leven? Oh ja, dus het is opstanding, verandering. En het is, zoals de Bijbel het leert, we gebruiken het woord opname. Maar er wordt eigenlijk gezegd weggenomen, weggerukt. Dat is de letterlijke betekenis, wat ook bij Henoch staat. Henoch was weggenomen. En het is zo mooi, alsof het zeggen wil, het was God die hem tot zich nam. En dat vind ik zo mooi. Want vergeet niet dat zoals jij uitziet, hopelijk, naar de vereniging met de Heere Jezus, zo ziet Hij met het verlangen ook uit naar jou. Dat is zo mooi met die vader en de verloren zoon. Ik vind het zo'n mooi beeld. Dat die vader, vanaf het moment dat die zoon wegging, die vader een enorm verlangen en uitzag naar zijn terugkomst. En dat uitte zich op het moment dat die zoon ook terugkwam. Die vreugde, de vereniging met zijn zoon die terugkwam, was een feest. En zo geloof ik ook dat de Heer zo naar ons uitziet. Dat hij ook uitziet naar mijn komst. Maar zijn vader heeft de tijd bepaald en zegt, zoon, nog niet. Ik vind het zo mooi, als je leest in de Bijbel, dat de Heer Jezus is nu gezeten aan de rechterhand des vaders. Dat is bijzonder, hè? Hij zit aan de rechterhand des vaders. Maar als je Handelingen 8 leest, geloof Handelingen 8, de Stefanus, dan staat er dat Stefanus ziet de Zoon van God staande. En ik beeld me dat zo in, de Heer Jezus zit daar naast de Vader, hij ziet dat schouwspel en hij weet, Stefanus gaat komen. En hij staat op om Stefanus te ontvangen. En zijn vader, wacht even, nog niet. Het verlangen van de Heer Jezus naar de zijne. Hij stond op van zijn troon om Stefanus al welkom te eten. En Stefanus, die heeft dat gezien. Die heeft gezien dat hij welkom was. Dat er een Heer hem stond te wachten. En dat verblijdde hem. En hij voelde dus volgens mij de stenen niet meer, niks meer. Hij was daar al. Hij was volgens mij al bezig zijn om daar naartoe te gaan. Een geweldig moment wat we daarin zien. Nou, in 1 Thessalonicense hebben we net gelezen dat we worden opgenomen, weggerukt en we zullen zo bij hem zijn. Nou, wanneer zal het plaatsvinden? Nou, jullie hebben vast wel gehoord over de vele leringen. De een zegt voor de grote verdrukking, de ander zegt halverwege de grote verdrukking. Ik weet niet of je dat kent. Je krijgt 7 jaar van verdrukking, dan heb je dan de 3,5 jaar schijnvrede. En dan de tweede 3,5 jaar, dan ontpopt zich de antichrist. En dan zal ik werkelijk zien dat het helemaal geen vrede is, maar dat het allemaal voorbereiding is. En dan aan het eind van de 7 jaar, en dan krijg je 1000 jaar vrederijk, want rond de Heer Jezus met de zijnen, wij zullen met hem regeren voor 1000 jaar. De duivel wordt gevangen gezet. Het gekke is, na 1000 jaar vrede wordt hij nog een keer losgelaten. Gek, hè? Waarschijnlijk zullen in die 1000 jaar dat de Heer Jezus regeert, nog steeds mensen zijn die hem alleen maar eren omdat ze het moeten. Maar niet vanuit hun hart. En het gekke is, dat de duivel als hij terugkomt, gaat hij het eerst naar het uiteinde der aarde. En ik denk dat, misschien een beetje gekke gedachte, dat het mensen zijn die willen zo ver mogelijk van Christus van de troon wonen. En daar vindt hij zijn volk. Daar vindt hij degene die hij tot een groot leger kan roepen. Ver van Jeruzalem vandaan. Want ik denk, als je de Heer Jezus wil volgen, wil je ook een soort beeld voor ons nou. Hè? Als je eigenlijk, je weet van Christus, maar je wil er niks mee te maken hebben, wil je er zo ver mogelijk vandaan blijven. Maar als je hem kent, dan wil je zo dicht mogelijk bij hem wonen. Dan wil je bij hem zijn. Nou, de opname kan dus zijn, de een zegt voor de grote verdrukking, de ander zegt halverwege, de ander zegt daarna. Persoonlijk geloof ik ervoor, omdat de grote verdrukking heeft met het oordeel van God te maken. En wij hebben niets meer met oordeel te maken. Wij hebben alleen nog te maken met beoordeling. Wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen, waar onze werken zichtbaar zullen worden. Het gaat niet om je behoudenis, het gaat om wat heb je er nou mee gedaan. Ik heb jou talenten gegeven, gaven gegeven. Was het nou allemaal hooi, stro en niks waard? Of heb je meegebouwd? Heb je jouw talenten waarde gehad?